Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, mag ik jullie terug uitnodigen mij te volgen op de grote bedevaartstocht door tijd en ruimte naar plaatsen waar en of personen aan wie Maria verschenen is. En u weet het ondertussen, het handelt niet alleen over echte bedevaartplaatsen, maar ook over het leven van veelal heilige mannen en vrouwen die het voorrecht hadden in Maria's aanwezigheid echt te vertoeven. En we zitten volop in de helft van de 15e eeuw. En deze keer gaan we voor onze eerste halte niet naar het buitenland, maar blijven we in ons België. Inderdaad, we gaan op stap naar de Brusselse gemeente Anderlecht. Het ligt aan de westkant van Brussel en is vandaag nogal vrij uitgestrekt. Je hebt er de wijk Kuregem, nabij het Zuidstation of de Midi, zeer verstedelijkt, maar je hebt er ook de wijk zoals Neerpede, ten noorden van het Erasmusziekenhuis, die dan meer landelijk is. De naam Anderlecht werd voor het eerst vermeld in 1046. Een andere wijk, meer naar het noorden, noemt kortweg Scheut, met het Scheutveld en het Scheutbos. En het is daar dat onze tocht deze keer gaat. Een oude vermelding van deze plaats gaat terug tot 1401 en luidt Scote. Een belangrijk historisch feit is de Slag bij Scheut, waar Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, op 17 augustus 1356 de Brabanders versloeg. De Vlamingen namen toen Brussel in en plantten hun vlag op de Grote Markt. Maar niet voor lang, want in oktober van hetzelfde jaar werden ze alweer verdreven. Het was de aanleiding tot een nieuwe, ruimere omwalling van Brussel. Nog eeuwen later spraken de Brusselaars over de 17 augustus 1356 als de Kwade Goensdag of Kwade Woensdag. Op 21 februari 1450, in deze wijk Scheut, werd aangevat met de bouw van een kapel ter ere van Maria van Genade. We komen er straks op terug. 4 jaar later werd daar in 1454 het Kartuizerklooster Ons Lieve Vrouw van Gratie van Genade opgericht. Het monastieke leven ging van start op 7 september 1456 onder leiding van prior Hendrik van Loen. Isabella van Portugal, de vrome echtgenote van hertog Philips de Goede, stond bekend als een fervent aanhangster van deze strenge orde. Aanvankelijk werd de kapel van Ons Lieve Vrouw van Genade nog gedeeld met de bedevaarders, maar vanwege de drukte en het rumoer bekwamen de Kartuizers een aparte echte kloosterkerk en dit met de steun van Karel de Stoute, hertog van Brabant en de zoon van Isabella van Portugal. Het klooster in de wijk Scheut groeide uit tot een groot Kartuizer klooster met een 20-tal cellen waar de monniken een leven van stilte leiden. Ruim 100 jaar was het, ook dankzij vorstelijke begunstiging, zowat het grote Kartuizer klooster van de Nederlanden, te vergelijken in Frankrijk in Dijon, de Chartreuse, de Champmol. Even toch ter vermelding. Het beroemde schilderij de kruisiging. Geschilderd door onze Vlaamse primitief Rogier van der Weijden, heeft gehangen in deze kapel van Onze Lieve Vrouw van Genade, die dus behoorde tot het Kartuizerklooster. Men spreekt trouwens over de kruisiging van Scheut. Het beeld Christus uit aan het kruis tussen Maria en Johannes. Rogier van der Weijden had persoonlijke banden met de Kartuizerorde. Zijn zoon Cornelis was sinds 1449 Kartuizer in het klooster van Herne. En de prior van dat klooster werd prior van de nieuwe vestiging van Scheut. Vandaag is het schilderij te bewonderen in het El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nabij Madrid. Het werd in 1555 gekocht door de Spaanse koning Philips II. Maar laat ons nu terugkeren naar het grote Kartuizerklooster in Anderlecht in de wijk Scheut. In juli 1576 zakten 1600 muitende Spanjaarden af naar Brussel. De stad zelf was wel goed verdedigd, maar de omgeving ontsnapte niet aan een grondige plundering, zoals ook het klooster. 3 jaar later volgde de Brusselse Republiek en zorgden de Calvinisten ervoor dat het plunderwerk afgemaakt werd. Uiteindelijk zochten de monniken een veilig onderkomen binnen de muren van Brussel en bouwden ze een nieuw klooster aan de huidige Kartuizerstraat in 1585. Naar Scheut keerden de Kartuizermonniken niet meer terug. Gevolg: het prestigieuze Kartuizerklooster van Scheut viel stilaan in verval. Zo is geweten hoe het Franse leger in 1695 op de restanten de kanonnen plaatsten waarmee Brussel gebombardeerd werd. Op de oude Ferraris-kaarten uit de jaren 1770 staan wel nog vermeld Scheutveld en een hof en een kapel. Maar ook aan het Kartuizerklooster binnen de muren van Brussel kwam een einde door het edict van keizer Jozef II van 1783, die alle kloosters als onnuttige verenigingen beschouwde, waarna de monniken alles verkochten en wegtrokken. Later, in 1862, werd de wijk Scheut dan wel weer bekend door de nieuw opgerichte missiegemeenschap, de Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria, die er zich vestigden. Vandaar de meest gebruikte naam, de Paters Scheutisten. Toen hun priesterstichter Verbist op zoek was naar een tehuis voor zijn nieuwe congregatie, vond hij in Scheut alleen nog de antieke kapel ter ere van Ons Lieve Vrouw van Genade, maar die toen diende als een schuur voor een boer. Priester Verbist kocht het goed en bouwde hun moederhuis en kerk, waarbinnen deze oude bedevaartkapel van Ons Lieve Vrouw van Genade vervat zat. Tot 1974 waren op het grondgebied nog de resten zichtbaar van het vroegere Kartuizerklooster van Scheut en van de Genadekapel. Maar alles werd in 1974 gesloopt en is voorgoed verdwenen. Het terrein werd trouwens verkocht aan projectontwikkelaars die er in de jaren 90 van de vorige eeuw een appartementencomplex bouwden. De overgebleven paterschutisten bouwden een kleiner gebouw op het terrein, in een deel waarvan het gekende China Museum is gevestigd. Beste vrienden, tot zover het historisch verhaal, wel in grote lijnen, van deze wijk Scheut in de gemeente Anderlecht. Maar u hoorde over een kapel ter ere van ons lieve vrouw van genade, die er het eerst gebouwd werd. Na een mooi Marialied gaan we het ontstaan van deze kapel gaan opzoeken. Beste vrienden, we bevinden ons in de wijk genaamd Scheut, eigenlijk langs de Ninoofse Steenweg, in Anderlecht. Op 21 februari 1450 werd dus aangevat met de bouw van een kapel ter ere van ons lieve vrouw van genade. 4 jaar later verrees dan dat heel groot Kartuizerklooster waarbinnen deze kapel werd opgenomen. Maar de vraag is, wat was de aanleiding tot de bouw van deze kapel? En het is uit een tijdschrift van juni 1930 over Anderlecht, kunst, geschiedenis, archeologie, folklore, dat we wat meer vernemen. In 1443 plantte schaapsherder Pieter van Asse uit Moortebeek op den hoge kouter te Scheut een lindenboom en 2 hagedoornen langs de oude weg naar Ninove. Enige jaren later, in 1446, kocht hij een beeldje van ons lieve vrouw en hing het aan de boom. Weldra kwamen de mensen uit de buurt en ook voorbijgangers onze lieve vrouw vereren en plaatsten er kaarsjes en bloemen aan de voet van de boom. In 1449, in de nacht van Pinksteren, werd het beeld plots door een wonderbaarlijk licht omgeven, waarna een toeloop van pelgrims ontstond. Maar in diezelfde Pinksternacht verscheen de heilige maagd Maria aan een dame en liet haar weten dat zij verlangde geëerd te worden onder de naam van Ons Lieve Vrouw van Gratie van Genade. Het gerucht verspreidde zich snel en weldra waren de pelgrims zo talrijk, vele duizenden staat vermeld, dat er een waar tentenkamp groeide. En zoals vermeld staat, zij kwamen de bemiddeling van Ons Lieve Vrouw vragen om van hun kwalen verlost te worden of ook om troost bij de goede moeder te vinden. En talrijke, miraculeuze genezingen geschieden haar. Maar de toenmalige bisschop Jan IV van Kamerijk vond het allemaal maar afgoderij. De commissie die hij instelde om het mirakel te onderzoeken kwam tot negatieve conclusies. Vreemd genoeg namen de stedelijke en hertogelijke autoriteiten daarop het initiatief om toch een kapel te bouwen. En zo weten we dat Karel de Stoute, hertog van Brabant, persoonlijk de eerste steen kwam leggen op 21 februari 1450. En het vervolg hebben we reeds aangehaald met de komst van het majestueuze Kartuizerklooster rond deze Mariakapel, de vernietiging ervan en het verhuis van de monniken naar Brusselstad, waar nu de Kartuizerstraat zich bevindt. En tenslotte de overname van de kapel, die er nog stond door de paters Schutisten, tot in 1974, waar alles werd afgebroken door een bouwpromotor. Beste vrienden, dat was een eerste halte voor vandaag en heel in het bijzonder in ons vaderland. Maar spijtig genoeg is er niets meer van terug te vinden buiten dan, maar dan bij Madrid, in het Real Monasterio de San Lorenzo en het El Escorial, de mooie schilderij van Rogier van der Weyde, genaamd De Kruisiging van Scheut. Een schilderij die een hele periode heeft gehangen in de kapel van Ons Lieve Vrouw van Gratie.
Gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet, maar geen een die het hart der vlamen even hoog verblijden doet als de naam, o moeder maakt, dien jij in ons landje draagt. Schoner klinkt hij dan al de anderen, onze lieve vrouw van Vlaanderen, onze lieve vrouw van Vlaanderen. Armen ga langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of dronk, kompen u Maria tegen, staat uw beeldenis te pronk. het nimmer hier veranderen. O, gij lieve vrouw van Vlaanderen. O, gij lieve vrouw van Vlaanderen. Blijf in Vlaamse
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, voor de volgende halte verlaten we ons vaderland en reizen naar de Italiaanse stad Bologna. Het ligt in het noorden en midden van Italië, tussen Venetië en Firenze. Het ligt aan de voeten van de Appenijnen. En de stad heeft enkele bijnamen, La Rossa, de Rode, wegens de vele rode bakstenen gebouwen in het historisch centrum, La Dotta, de Geleerde, een verwijzing naar de vooraanstaande universiteit, La Grassa, of de Vette, gezien de culinaire cultuur, en La Turrita, of de getorende, vanwege de torens in het centrum. En dan is er ook nog de worst mortadella en de Bolognese saus. Ze hebben allen hun oorsprong in Bologna. Maar daarover gaan we het nu niet verder hebben. De eerste sporen van beschaving stammen uit de 9e eeuw voor Christus. Vanaf de 7e tot de 6e eeuw voor Christus werd de stad gesticht door de Etrusken, die het de naam gaven Felsina. In de 4e eeuw voor Christus werd de stad ingenomen door een Gallische stam en in 196 voor Christus werd het een Romeinse stad met de naam Bononia en telde ze toen bijna 10.000 inwoners met talrijke tempels, baden, theaters en arena. Ooit werd het door brand verwoest, maar herbouwd door keizer Nero. Na een lange neergang werd Bologna in de 5e eeuw herboren onder leiding van bisschop Petronius, die de kerk van Santo Stefano bouwde. Petronius kwam uit een adellijke Romeinse familie en was eigenlijk een hoge Romeinse functionaris. Hij bekeerde zich tot het christendom en werd priester gewijd. Hij vertrok enige tijd in de woestijnen van Egypte en keerde toen terug naar zijn stad Bologna. De stad was net geplunderd door de legers van Alaric, koning van de Visigoten. Petronius werd gekozen als bisschop en wijdde zijn persoonlijk fortuin aan het opheffen van Bologna uit zijn ruïnes. Petronius is vandaag nog de patroonheilige van de stad Bologna en hij wordt gevierd op 4 oktober. Na de val van het Romeins Rijk werd Bologna een soort van fort, maar in de 11e eeuw kwam er dan toch een nieuwe periode van bloei. In 1088 werd de universiteit opgericht. Tegenwoordig is het de oudste universiteit van Europa. En daarna volgden interne oorlogen tussen steden en families tot zelfs broedermoorden over de controle van de stad. Vanaf 1445, en zo komen we dichter bij de tijd waar we moeten zijn, veroverde de prinselijke familie Bontivoglio de macht en kende de stad een van haar meest bloeiende perioden met de aanwezigheid van beroemde architecten en schilders die Bologna omvormden tot een echte Italiaanse stad van de Renaissance. Tussen haakjes, in 1506 werd het dan ingenomen door de pauselijke troepen van Julius II en maakte het deel uit van de pauselijke staten tot in de 18e eeuw. Maar het is in de periode dat de familie Bentivoglio aan de macht is dat we ons bevinden. Maar laat ons eerst wat in de sfeer komen. Bologna was in 2006 de muzikale hoofdstad van Europa en is sindsdien een UNESCO City of Music.
C'è chi dice che bella Milano, c'è chi ammira l'antica Venezia, c'è chi esalta Trieste e Torino, chi Perugia, Rapallo e La Spezia, c'è chi dice d'andare a Firenze, se la vuoi veder la beltà, io rispondo Calvegna, Bulagna, che dal mondo la più bella si te. O Bulagna, la città mia più bella sei tu. O Bulagna, le due torri San Luca non più. San Petronio coi bianchi gradini, la magnifica e bella piazzola di Renzo, il palazzo Isolani e al Minghetti magnifica scuola. Il Nettuno, D'Azeglio, il fratello, al palazzo in Duviera, al Puccè. A Bologna c'è tutto di bello, le dal mondo la più bella si te. E da Napoli vengono a dire ulu sole, ulu mare, un Vesuvio, benché Roma, che Roma del mondo, sempre estate sarà capitale, ma Bulagna risponde la voglia, sol Bulagna può san far grider, la città che ha inventato la spoglia, al bimbon i turtlin al tajadel. Tajadella, tajadlinna, Dio me mamma sta buona che dec, dai la lerga, dai la fenna, col par sotto il fondor ben con sé. Se da Napoli vengono a dire poesia dal Sile e dal Mer, io rispondo venite a sentire al poema dal Mita e Adel.
Beste luisteraars, we bevinden ons in de 15e eeuw in de Italiaanse stad Bologna. Op 8 september 1413 werd er Caterina Vigri geboren, als de dochter van Benvenuta Mammolini en Giovanni Vigri, een diplomaat in dienst van de rijke markies Niccolo III van het huis van ST en eigenaar van de stad Ferrara ten noorden van Bologna. Caterina groeide op aan het hof van markies Niccolo III als hofdame in dienst van diensvrouw Parisina Malatesta en geraakte ook bevriend met de dochter Margherita d'ST. In deze periode leerde ze lezen, schrijven, studeerde ze muziek en viool, maar ook de schilderkunst, dans, poëzie en werd ze een expert van het miniatuur en het kopiëren ervan. Ze had ook toegang tot de grote collectie manuscripten in de bibliotheek van de familie d'Este. In 1426 liet markies Niccolo III zijn vrouw terechtstellen wegens overspel met een onwettige zoon van hem, die dan ook maar werd onthoofd. Trouwens, daar bestaan opera's over en zelfs een gedicht getiteld Parisina. Toen dochter Margarita d'Este, met wie Catherina goed kon omgaan, huwde, had zij graag Catherina als haar hofdame. Maar Catherina voelde al heel lang een roeping en verliet het hof. Ze schreef later dat ze ingetreden is in dienst aan God, door Gods genade verlicht, met een goed geweten en grote ijver, dag en nacht gericht op het heilig gebed. Ze legt ook uit hoe ze zich toelegde op alle deugden die zij bij de anderen opmerkte, maar, zoals geschreven staat, niet uit afgunst, maar om meer te behagen aan God, naar wie heel haar liefde uitging. Catherina voegde zich bij een lekengemeenschap van Begijnen in Ferrara, die bij aanvang de regel van Augustinus volgde, maar later in 1431 overschakelde naar de regel van de heilige Franciscus. Het Begijnenhuis werd dan omgevormd in het Clarissenconvent genaamd Corpus Domini. Het groeide uit van 12 vrouwen tot 144 tegen het einde van de 15e eeuw. Zuster Catherina leefde het grootste deel van haar leven in dit convent en diende als meesteres van de novicen. Ze was een model van vroomheid en vooral nederigheid. In 1455, Catherina is 42 jaar oud, stelden de Franciscanen en de burgerlijke overheid van Bologna voor dat zij abdis zou worden van een nieuw klooster, dat gevestigd moest worden in Bologna, ook onder de naam Corpus Domini. Catherina verliet de stad Ferrara in juli 1456 met 12 van haar zusters om deze nieuwe gemeenschap op te starten. Hier verbleef ze als abdis tot aan haar overlijden op 9 maart 1463. Ze was ernstig ziek geworden tijdens de vastenperiode. Een heel bijzonder voorval volgde na haar dood. Ze werd begraven zonder kist. Maar 18 dagen later werd haar lichaam opgegraven vanwege de vele genezingen aan haar graf, maar vooral omdat er een zoete geur ontsnapte uit de grond. Haar lichaam werd totaal ongeschonden gevonden en dit op de dag van vandaag. Het werd verplaatst naar de kapel van het klooster in Bologna, waar het nu nog steeds tentoongesteld wordt. Maar heel bijzonder, ze zit rechtop, zonder masker, in haar religieuze gewaden achter een glas, dus zichtbaar voor iedereen. Hoog boven de stoel lezen we het opschrift Et Gloria Eius in te Fidebitur, in jou zal Gods glorie worden gezien. De heilige Catherina van Bologna werd in 1524 zalig verklaard door paus Clemens de VII en op 22 mei 1712 heilig verklaard door paus Clemens de XI. Zij is de beschermheilige van de stad Bologna, tevens van de kunstenaars, maar ze wordt ook aanroepen tegen zondige verleidingen. Katharina schilderde ook, en zo schilderde ze verschillende schilderijen van religieuze onderwerpen die worden bewaard in het Corpus Domini klooster in Bologna. Een van haar schilderijen, waarin de heilige Ursula met haar metgezellen wordt afgebeeld en Katharina zelf knielend voor hen, bevindt zich trouwens in de National Picture Gallery in Venetië. Maar ook maakte ze een schilderij van Maria en deze kan je zien op onze website. In hetzelfde Corpus Domini klooster bevindt zich de Violetta, een kleine viool die volgens de overlevering door de heilige werd bespeeld. Ten slotte was ze dichteres en componeerde hymnen in het Latijn en het Italiaans. Elk jaar wordt van 8 tot 16 maart een octaaf gevierd in het klooster van Corpus Domini in Bologna, ter ere van de heilige Katharina, medepatroon van de stad. En we gaan luisteren naar een lied getiteld De 12 Tuinen. Een lied uit deze 15e eeuw, geïnspireerd door het Hooglied uit het Oude Testament. Het beschrijft de zuiveringsbedevaart die een ziel, een bruid, onderneemt naar de mystieke vereniging met Christus, waarbij deze ziel 3 dagen reist door 12 tuinen. En het maakt gebruik van de rijke metaforen die de heilige Katharina gebruikte om zo een tocht te omschrijven. Wens niet dat uw wil gedaan wordt. Gehoorzaam nu wat ik u zojuist heb gezegd, en u zult merken dat u wordt omhelst door de armen van onze lieve Jezus Christus.
Welkom bij Radio Maria.
We blijven nog even bij de heilige Catharina van Bologna. In haar levensverhaal wordt ook vermeld dat zij visioenen had van Christus, de Maagd Maria, de heilige Thomas Becket en Sint-Jozef, maar dus ook van Maria. Op kerstavond van 1450 verscheen de maagd haar van nabij met het kind Jezus in haar armen. Later opnieuw, vergezeld van heiligen en engelen in koor of met harpen. Zo wordt ook beschreven dat de baby Jezus in haar armen werd gelegd door Maria. Maar Catharina had ook visioenen van Satan, zoals trouwens bij vele mystiekers in hun levensverhaal. Maar heel bijzonder verscheen Satan zelfs onder de vorm van Christus en Maria, waar ze uiteraard bij aanvang overtuigd was dat het Jezus en Maria waren. Deze ervaringen bracht haar ertoe regels te noteren ter onderscheiding van de geesten. Zo bestaat nog haar enig overgebleven werk, tevens een stuk biografie, getiteld De Zeven Wapens voor de Spirituele Strijd. En het was paus Emeritus Benedictus XVI die het leven van deze heilige toelichtte tijdens de algemene audiëntie van 29 december 2010. En daarin had paus Emeritus het uiteraard over deze zeven wapens voor de spirituele strijd of le sette armi spirituali, welke, zoals de paus vertelde, getuigt van haar grote wijsheid en diep onderscheidingsvermogen, waaruit de zuiverheid van haar geloof in God, diepe nederigheid, eenvoud van hart, missionaire ijver en haar geestdrift voor het heil van de zielen naar boven komt. En deze zeven wapens zijn de volgende. 1. Altijd zorg en aandacht besteden als men het goede doet. 2. Geloven dat de mens op zijn eentje nooit echt iets goed kan doen. 3. Vertrouwen stellen in God en uit liefde tot Hem nooit de strijd tegen het kwade in de wereld of in onszelf vrezen. 4. De gebeurtenissen en de woorden uit het leven van Jezus dikwijls overwegen en vooral zijn lijden en dood. 5. Eraan denken dat ook wij moeten sterven. 6. De herinnering voor de geest houden van de weldaden in het paradijs. En tenslotte 7. De Heilige Schrift kennen door ze altijd in het hart te dragen, opdat zij al onze gedachten en daden zou richting geven. Dus 1. Aandacht hebben als men het goede doet. 2. Geloven dat we niets uit ons eigen kunnen. 3. Vertrouwen stellen in God en de strijd tegen het kwade in onszelf niet vrezen. 4. Veel de gebeurtenissen en de woorden van Jezus overwegen. 5. Eraan denken dat we moeten sterven. 6. De herinnering voor de geest houden van de weldaden van de hemel. En tenslotte 7. De Heilige Schrift altijd diep in ons hart, in onze gedachten, dragen als een richting in ons leven. En paus Emeritus Benedictus XVI besloot: dit is een mooi geestelijk levensprogramma voor ieder van ons, ook vandaag. Vanuit De afstand van zoveel eeuwen is Catharina nog steeds heel modern en spreekt zij tot ons leven. Zij leed net als wij onder bekoringen. Zij leed ook onder de bekoringen van het ongeloof, van de zinnelijkheid, van een moeilijke geestelijke strijd. Zij voelde zich ook verlaten door God. Zij bevond zich ook in de duisternis van het geloof. Maar in al deze situaties hield zij steeds de hand van de Heer vast. Zij verliet hem niet. Ze liet hem niet in de steek. En hand in hand met de Heer wandelde Catharina op het rechte pad en vond de weg van het licht. Aldus paus emeritus Benedictus XVI. Een mooie aansporing voor ons allemaal. En voor we deze halte in Bologna afsluiten, nog een laatste mededeling over een gebeurtenis in de stad. Volgens de overlevering, en eigenlijk tijdens het leven van de heilige Catharina, werden de inwoners van Bologna in 1438 op voorspraak van de heilige maagd gered van de pest. Maar kort daarna dreigde er een nieuw onheil voor de stad. Een vijandelijk leger had de stad omsingeld. En de inwoners smeekten opnieuw wanhopig om de tussenkomst van Maria. Na verscheidene dagen van ononderbroken smeekbeden maakte de heilige maagd opnieuw haar verschijning in majestueuze gedaante op de daken van de huizen. En toen de aanvallers dit prachtig en overweldigend lichtspektakel zagen, werden zij bang en sloegen op de vlucht. Beste vrienden, we gaan niet te ver weg van Bologna, ergens tussen Rome en Bologna, en daar bevindt zich een 80 kilometer ten zuiden van Perugia en Assisi de gemeente Gravignano, met vandaag een 2300 inwoners. Op ongeveer 1,5 kilometer ten zuidwesten van de stad Gravignano ligt de wijk Selve, met op de ruïnes van een oud kasteel het heiligdom van de Madonna del Castelongio. Het oude kasteel, genaamd Castelongio, werd geplunderd en vernietigd in het begin van de 14e eeuw ten gevolge van oorlogen tussen steden en families. Het waren ook tijden waar zeer regelmatig de pest opdook met heel veel slachtoffers en waardoor de zieken gedwongen werden de steden te verlaten en hun heil op het platteland te zoeken. En zo waren deze ruïnes van Castelongio een soort van veilige haven voor de zieken en de lijdenden die uit hun gemeenschappen verdreven waren. De plaats werd een soort van ziekenhuis. Denken we vooral aan de verschrikkelijke zwarte pest die heel Europa teisterde in de jaren 1347-1350. Zo is geweten dat dergelijke plaatsen bezocht werden, zoals door de heilige Rochus van Montpellier op zijn pelgrimstocht naar Rome, om de zieken bij te staan en ook om wonderbaarlijke genezingen te verrichten. Trouwens, de herinnering aan deze heilige wordt in dit gebied, maar uiteindelijk ook in onze streken, levend gehouden door talrijke kerken en heilige beelden die aan hem zijn gewijd. Dit verklaart wellicht waarom in het huidige kerkje van Castelongio Onze Lieve Vrouw wordt afgebeeld met aan weerszijden de heilige Rochus, maar ook de heilige Sebastiaan, die ook in het bijzonder wordt aanroepen om het gevaar van besmetting af te wenden. En alzo vermeldt de overlevering een miraculeuze verschijning van de maagd Maria aan een eik, aan enkele herders in deze wijk Selve. En dit gebeurde tot 3 maal toe. Zeer devoot droegen de herders dan een beeld van de maagd in een processie van de plaats van de verschijning naar de parochiekerk. Maar op onverklaarbare wijze belandde het beeld telkens terug aan de eik waar Maria was verschenen. In diezelfde periode kwam de maagd Maria in een droom tot een zieke vrouw en sprak haar wens uit dat er een kleine kerk zou worden gebouwd op de plaats waar het op 8 augustus zou sneeuwen en de oppervlakte van deze kerk moest dan overeenkomen met de oppervlakte van de sneeuw. En de droom kwam uit op de plaats van de verschijning. Maar om die kerk dan te kunnen bouwen, moest de eik waaraan Onze Lieve Vrouw was verschenen worden omgehakt. Maar op wonderbaarlijke wijze gutste er water uit de afgehakte stronk.
Oh,
We bevinden ons op een 80 kilometer ten zuiden van Perugia en Assisi, in een wijk van de gemeente Gravignano, bij het heiligdom van de Madonna del Castelloncchio. Een heiligdom gebouwd op de ruïnes van het oude kasteel, genaamd Castelloncchio. Op grond van de historische documenten die betrekking hebben op dit heiligdom, kan worden uitgemaakt dat de bouw van het kerkje werd gerealiseerd in de tweede helft van de 15e eeuw. In het kadaster van de bisschoppelijke boekhouding, dat op 2 januari 1464 werd opgesteld door een zekere notaris Enrico Brundi Spira, kanuniek van de kathedraal, worden de kerken van San Martino in Gravignano, maar ook de kerk Santa Maria del Castelloncchio, genoemd onder de kerken die het bisdom een belasting betaalden. De faam van deze kleine kerk reikte in de loop der tijd ver buiten de grenzen van de stad Gravignano. En vele wonderen worden er toegeschreven door tussenkomst van Maria. Zo wordt verhaald over een groep pelgrims die naar het heiligdom trokken, waaronder een blinde jongen. Eenmaal in de kerk kwamen ze allen bijeen in vurig gebed en plotseling riep het kind uit dat het kon zien. Een andere, wonderbaarlijke gebeurtenis verhaalt over een moeder wiens zoontje van 3 nog niet kon lopen. Zij droeg het kind tot aan de voet van het altaar. Terwijl zij bad, vroeg het kind om wat te drinken, waarop de moeder naar de fontein aan de kerk ging en de kleine eventjes in de mand achterliet. Toen ze terugkwam, liep de kleine jongen lachend rond in de kerk. Maar ook bestaan er getuigenissen van vele veteranen uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog die de redding van hun leven toeschrijven aan de toewijding aan deze Madonna. De Madonna wordt hier ook betiteld als Ons Lieve Vrouw van Barmhartigheid en tevens als Salus Infirmorum, redding van de zieken, hoop voor de lijdenden. Juist omdat dit oord daarvoor een soort van ziekenhuis was voor de pestlijders. En zoals reeds vermeld, is heel bijzonder de afbeelding van Maria met open armen, met links en rechts van haar de heiligen Rochus en Sebastianus, de twee wonderdoeners tegen epidemieën. Dit bedevaartsoord kende door de eeuwen heen veel belangstelling van de plaatselijke bisschoppen, die ook bezorgd waren voor het instand houden van het heiligdom. Zoals bisschop Onofrio Elisei, begin 18e eeuw, of enkele decennia later bisschop Ubaldo Baldassini, die na hun bezoek restauratiewerken lieten uitvoeren. Een uitbreiding kwam er begin 20e eeuw, onder impuls van de toenmalige burgemeester, in samenspraak met bisschop Eutizio Parsi. Zo was er in 1913 een vrees voor een plotselinge cholera-epidemie en werden maatregelen genomen om in een gebouw naast de kerk een 20-tal bedden te voorzien en ontsmettingsmiddelen op te slaan, zoals fenolzuur en chloorkalk. De huidige bedevaartkerk dateert wel uit 1935 en voor het heiligjaar van 1988 werden nog onderhoudswerken uitgevoerd. Beste vrienden, dit was de laatste halte voor deze uitzending bij de Madonna del Castelloncchio of Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid of Onze Lieve Vrouw Salus Infirmorum, redster van de zieken. Ik dank jullie om nogmaals mee te gaan in onze bedevaartstocht en nodig jullie uit voor een volgende halte in een volgende uitzending.